double click. Prijs de naam van Jezus. Zijn jullie klaar voor het woord van de Heer?
Amen.
Zijn er een paar die wakker zijn vandaag? Halleluja, om te horen wat de Heer zegt. Vijf weken geleden. Ondertussen al, denk ik. Zijn we begonnen aan een nieuwe boodschappenserie genaamd De Zeven Brieven. Zij die toen niet mee zijn, u kan nog steeds online de boodschappen volgen. Degene die een boodschap hebben gemist, gaat zeker en luister naar mijn website www.derot-vpg.be. En daar kan u inhalen wat gezegd is geweest. Het is belangrijk om te weten wat de Heer zegt tegen de kerk. Amen. Het is niet alleen gericht aan de kerken toen, in die tijd ongeveer 90 na Christus. Maar de Bijbel zegt na het beëindigen van elke brief, aan elk die oren heeft, moet horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Het is niet zozeer voor de gemeente toe, maar het is voor ieder die vandaag oren heeft. Heeft er iemand oren vandaag? Dan is de boodschap voor jou. Amen. Je kan misschien oren hebben, maar je oren van binnen kunnen misschien gesloten zijn. Amen. Die oren van je hart. Amen. Die ze zo niet zo door willen laten. Je hebt een muur opgebouwd. Maar bid in de naam van Jezus. Jezus, vandaag, ik wil dat die muur verdwijnt, heren. Ik heb oren hier zitten, maar laat de informatie die ik vandaag hoor doorcijpelen naar mijn hart, heren. En laat het vanuit mijn hart doorcijpelen naar mijn handen en mijn voeten en mijn mond, zodat ik iets kan doen met hetgeen dat ik heb gehoord. Halleluja. Jezus zijn brieven, zijn zeven brieven aan die kerken openbaart wat Jezus verlangt van zijn volk. Het openbaart wat er in Jezus zijn hart zit. Amen. Wat er op zijn hart ligt. En wij zeggen meestal in het Vlaams, er ligt iets op mijn hart. Er moet iets van mijn hart, ik moet u iets vertellen. Want dit is Jezus zijn persoonlijke brief aan de leiders van de gemeente en aan de leden van de gemeente. En telkens dat hij een brief begint, hij begint steeds met iets over zichzelf te zeggen. Hij begint steeds te zeggen, dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Dit zegt hij waar zijn ogen zijn als vlammend vuur en zijn mond schiet een bliksem als een tweesnijdend zwaard uit en zo verder. Dit is steeds om te openbaren wat er mankeert in de kerk en dat hij de oplossing is. Hij zegt ook steeds wederom, ik weet waar u woont. Elke brief. Ik weet waar u bent. Ik weet waar u verblijft. Ik ken uw daden. Ik ken uw werken. Ik hou u in het oog. Met andere woorden, de Heer is er steeds, altijd, overal. Elke plaats. Je kan nergens onder een rok kruipen dat God u niet kan vinden. Amen. Je kan zo ver mogelijk gaan afreizen als je wilt. Je kan gaan vliegen uit België ergens naar een godvergeten land. Maar God zal steeds zeggen, ik weet waar je bent. En dat is niet alleen de fysieke locatie, maar dat is ook je spirituele locatie. Ik weet waar u nu bent. Weet je dat God aan de profeet Elia heeft gevraagd, waar ben je? Wat zit je hier te doen? Elia was op de vlucht. Was op de vlucht van een valse koningin, Jezebel. En hij was zo bang dat hij vergeten had dat de Heer in controle is. Hij was zo bang en angstig. En soms, wie kan dat ook hebben, dat je totaal vergeet dat God nog bestaat. Je kan zo bang en angstig worden dat opeens die angst en die situatie en de problemen en de zorgen je zo overrompelen dat je opeens niet meer weet dat God nog bestaat. Ergens in je achterhoofd hou je er wel rekening mee, maar die andere stem is zo groot dat af en toe God ons moet vragen, waar ben je? Waar ben je? God weet waar ik ben. Ik zit hier, God. Zie jij niet dat ik hier zit? Ja, maar waar is je geest? Waar zijn je gedachten? Waar ben je? Je bent op de vlucht. Van wie? Ben ik niet groter? En dus de Heer begint steeds met zijn brief te zeggen, ik weet wat je doet. Met andere woorden, rustig, rustig. Ik ben in controle. Ik weet waar je zit. Maar het is niet alleen high fives geven aan de kerk in zijn brief. Het is niet alleen schouderklopjes geven en zeggen van goed bezig, want dit en dat doe je heel goed bezig. Want er is meestal in vijf van de zeven brieven, is er een waarschuwing, is er kritiek, is er commentaar op dingen die ze moeten veranderen. En het is niet altijd leuk om kritiek te horen. Amen. Wie van jullie hoort graag kritiek? En ik denk de meesten dat ze daar willen. We zijn daar een beetje afstandelijk van. Ik wil geen kritiek horen. Dat betekent dat ik moet veranderen. Verandering is niet leuk. Ik ben gezet in mijn wegen. Laat me nu zomaar blijven. Maar kritiek horen is nodig. Amen. Wie van jullie heeft dat is in de scouts of in de giro gezeten? Nou, toch een paar zijn. En de scouts en de giro is bekend. Een paar dagen geleden was de dag van de bewegingen, van de jeugdbewegingen. Maar de scouts giro is bekend voor rond het kampvuur te gaan zitten. Niet waar? Liedjes zingen rond het kampvuur. En af en toe komt er iemand dicht bij het vuur. He, heb je misschien vroeger wel eens meegemaakt, of soms duwde er een in het vuur, he, om ermee te lachen. Maar als er dan iemand te dicht komt bij dat vuur en zijn broek vliegt ineens in brand, en die staat ineens op en die begint weg te lopen en iedereen zit hier achter te lachen en na te lachen. En die, kijk, ziet hem daar, en hem daar niet. Ziet hem ginder lopen met zijn broek in vuur. Maar niemand doet er iets aan. Maar dan komt er daar ineens iemand, een grote, stevige leider, achter die jongen aan, wiens broek in vuur en vlam steekt, en die een tackelt die en die gooit hem op de grond en die begint op zijn broek te slagen om dat vuur uit te doven. Dat is Jezus. Kijk, wanneer we te dicht bij vuur komen, wanneer we te dicht bij uit de wil van God komen, dan worden we verbrand. Dan branden we ons broek. En in plaats van als gemeente te lachen en achterna te kijken, kunnen we er wat beter achterna lopen en tackelen en het vuur uitdoven. Dat is de rol van de bediening, dat is de rol van de Heer. En soms doet dat zeer om getackeld te worden. Maar ik word liever getackeld, zodat iemand mijn vuur kan uitdoven, amen, dan verder te lopen en voordat ik het weet zijn al mijn kleren verbrand en tast het mijn huid aan en heb ik permanente wonden. Snap je wat ik wil zeggen? Het is niet altijd leuk om kritiek te horen. Niet altijd leuk om getackeld te worden, maar het is nodig. Het is nodig. Dank u, Jezus. Openbaring hoofdstuk 3, vers 1. Amen. Wacht nog even, jongen. Nee, ga maar terug naar het beeld. Voor zij die er niet waren, we zijn begonnen in de kerk in Efeze. En weet je nog wat de kerk in Efeze? Ze hadden goede dingen, maar er was iets dat ontbrak en dat was hun liefde. Ze hadden hun liefde afgevallen voor de Heer. Ze was een vibrerende kerk. Het was een levendige kerk, maar hun motivatie was afgezwakt. Hun motivatie om te doen voor de Heer. Amen. Uit liefde voor Hem. Smyrna was een goede kerk. Smyrna was dood van de buitenkant, want zij werden vervolgd. Zij werden afgeslacht. Zij werden voor de leeuwen geworpen. Maar de Heer zei, u bent levend. U heeft mijn naam niet ontkend. En er stond iets voor hun te wachten. Iets goed. Amen. Pergamon en Thyatira hebben we vorige week gedaan. Waren kerken die doctrinaal aan het afglijden waren. Zij lieten valse leraren toe die de gemeenteleden aanzetten tot seksuele immoraliteit en verafgoding en het eten van voedsel dat gegeven was aan afgoden. En dus hun zon, ze hadden goede dingen, ze waren doctrinaal sterk op een gegeven moment, maar ze hebben valse leraren, valse profetessen zoals die Jezebel, zegt Jezus in zijn brief aan Thyatira, toegelaten in hun midden. En ze deden er niets aan. Dus de Heer kwam met een waarschuwing. En dan zijn we gekomen aan Sardes. Amen. De vijfde kerk in de zeven kerken. En dit is wat hij schrijft, Openbaring hoofdstuk 3. Dit is wat de Heer schrijft. Schrijf aan de engel van de gemeente in Sardes. Ja, doe maar. NBV. Ja. Dank u. Dit zegt hij, die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Nu, u moet niet denken dat God zeven geesten heeft, want de Bijbel zegt er is maar één geest. Amen. God is geest, heeft maar één geest. Wat hier wil zeggen, dit zegt hij die de zeven geesten van God en de zeven sterren heeft. Het is een symbolisering van de zeven gaven van de geest. De zeven geesten van de zeven gaven van de Heer. Dit is hij die met andere woorden alles in zijn macht heeft en die uitstrooit en geeft aan mensen hetgeen hij nodig vindt. Amen. Halleluja. De zeven geesten van God en die de zeven sterren. Zeven sterren, we weten dat elke ster een gemeente was. Hij houdt ze in zijn handen. Hij houdt ze in controle. Hij is baas. Hij is Heer. Hij is degene die de lichtbron is. Amen. Ik weet wat u doet. Hier gaan we weer. Ik weet wat u doet. Overal wordt beweerd dat u het leven hebt, terwijl u dood bent. Word wakker, vers 2. Word wakker. Versterk uw laatste krachten. U bent op sterven na dood. Want ik merk dat uw gedrag tekort schiet in Gods ogen. Herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht. Als een dief op een tijdstip dat u niet kent. Maar enkel in Sardes hebben hun kleren schoon gehouden. Ze zullen bij me zijn, in het wit gekleed, want ze verdienen het. Wie overwint, vers 5, zal zich ook in het wit kleden. En ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, maar juist voor hem getuigen ten overstaan van mijn vader en zijn engelen. Wie oren heeft, moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Amen. Amen. De kerk in Sardes lag in een stad. Ja, natuurlijk lag het in een stad. En die stad was gelegen langs druk bezochte handelswegen. Het was een stad gelegen ongeveer in het centrum van Klein-Azië. Dus was dus geen stad gelegen aan de zee, maar ergens in het centrum van het hedendaagse deel van Turkije. Sardes was bekend voor zijn industriële handelskunsten. Het maakte deel uit van een groter gebied, dat noemt Lydia-gebied. Het belangrijkste kunst dat ze daar deden was het verven van delicate wollen, materialen en tapijten. Het was in deze stad trouwens dat de kunst werd ontdekt om goud en zilver van elkaar af te scheiden. Dit opende de weg naar het maken van puur goud en pure zilverstukken. Wat de waarde natuurlijk verhoogde. En dus Sardes werd eigenlijk een baken, staat eigenlijk bekend als de stad waar het moderne geld is uitgevonden. Zij waren dus rijk. Zij waren heel welvarend. Als je gaat kijken naar de ruïnes vandaag de dag, er staat daar nog een heel mooi gymnasium recht nog in heel goede staat. Dat was van heel goede kwaliteit. Die stad had een reputatie van economisch welvarende stad. Maar naast die reputatie hadden ze ook een reputatie als stad om een sterke stad te zijn. Zeer moeilijk om in te nemen, de stad. Een stad kan maar zo economisch welvarend zijn als hun verdediging. Amen. Als uw stad geen verdediging heeft, ja, dan komt de vijand die uw rijkdom wil, komt gewoon binnen, shot u buiten, om het plat te zeggen, amen, en neemt uw rijkdom over. Maar ze bleef economisch welvarend, omdat de stad zeer goed verdedigbaar was. Amen. Aan de ene kant was Sardes omgeven door een rij van bergen en grote rotskliffen, een natuurlijke verdediging dus, waar dat niemand op kon klimmen. En aan de andere kant hadden ze een geweldige grote muur gebouwd, met grote rotsblokken. Een solide muur. Amen. De stad leek dus zo moeilijk in te nemen dat vele legers op veel honderden jaar hun tanden op stuk hebben gebeten. En na een tijd probeerden ze gewoon niet meer de stad in te nemen. Want het had de reputatie van Sardes. Daar kan je beter maar niet aan beginnen. Daar bijt je gewoon je tanden op stuk. En trouwens, de stad is in zijn geschiedenis van 400 tot 500 jaar maar slechts 4 keer ingenomen geweest. En Jezus zei dus het volgende over die kerk in die stad. Hij zegt, ik weet wat u doet. Overal wordt beweerd dat u het leven hebt terwijl u dood bent. Vers 1. De Groot Nieuwsbijbel zegt, ik ken uw daden. U hebt de naam dat u leeft, maar u bent dood. Een beetje verder, Groot Nieuwsbijbel. Ik ken uw daden. U hebt een naam, u hebt een reputatie, zegt Jezus. Dat u leeft, maar eigenlijk bent u dood. Ze hadden een reputatie dat ze levend waren, broers en zusters. Maar Jezus kijkt verder naar uiterlijke schijn. Jezus kijkt verder dan de muziek die we spelen op zondag. Jezus kijkt verder dan uw hand geklapt en of je met een smaal binnenkomt en je gaat naar buiten met een depressie in uw hart. Hij kijkt verder dan uw levendige beweging. En hij zegt, u hebt een reputatie. U doet alsof u levend bent, maar eigenlijk ben je dood. Ze hadden eigenlijk de cultuur rondom hun heen, de stadmentaliteit rondom hun heen overgenomen. Want de inwoners van Sardes waren zo trots over hun verwezenlijkingen, over hun economische welvarendheid, over dat zij dingen hadden uitgevonden, over hun koning die ooit die grote muren heeft gebouwd en geen enkel leger kan ons overwinnen. En diezelfde geest, die trots, hoogmoed, is de kerk ingeslopen. Sardes krijgt eigenlijk juist de omgekeerde boodschap van Smyrna. Weet je Smyrna nog? Die was doods langs de buitenkant. Die hadden amper een gebouw om samen te komen. Die mochten niet samenkomen of ze werden vervolgd. Ze werden voor de weer leeuwen geworpen en zo verder. Smyrna was dood aan de buitenkant. Ze werden vervolgd, maar Jezus zei, u bent levend. U leeft, uw geloof is levend. U wordt gevormd, u wordt gereinigd. En als puur goud kom je eruit. Maar de christenen in Sardes leken levend, hadden niet te veel vervolging. Maar Jezus ziet verder dan de façade. Hij zei, je bent op sterven na dood. Met andere woorden, je hebt een reputatie van levend te zijn. Om mensen te imponeren met de zaken die je hebt. Maar imponeer mij daar niet mee. Je bent dood spiritueel. Er gebeuren geen spirituele veranderingen. Jezus zegt, ik ken uw daden. Ik weet over de reputatie die je hebt. Ik ken de naam van uw kerk. Ik weet wat je naar buiten wil brengen. Wat je wil overbrengen naar de wereld. Je wil doen alsof je levend bent. Ik weet dat de mensen zeggen van, wauw, wat een mooie kerk. Die hebben heel goede, mooie programma's. Daar doen ze in die kerk veel aan culturele integratie. Oh, die kerk is een mooi voorbeeld voor de maatschappij. Wat een fantastische leiders hebben zij. Wat een mooie vormgeving. Wat een mooie website. Wat een mooie stoelen. Wat een mooie programma's. Programma voor de verslaafden. Een programma voor de daklozen. Een programma voor dit. Een programma voor dat. En, broers en zusters, er is niets mis met hetgeen dat ik allemaal juist zo net heb opgesomd. En we hebben die dingen nodig. We moeten mensen uit de samenleving gaan bereiken. We moeten programma's gaan maken. We moeten een mooie website hebben. We moeten een mooie vormgeving hebben. We moeten een goede uitstraling hebben naar buiten toe. Amen? Als kerk en nu als individueel. We hebben dat nodig. God verlangt dat van ons. Maar dit alles moet steeds gebeuren met een liefde. Uit een liefde voor God en zijn boodschap naar een vervallen wereld toe. En we mogen hier geen vereniging worden die zich inzet voor de sukkelaars. We moeten een kerk zijn die verlossing predikt. Amen. Van de zonde. We moeten een kerk zijn die verlossing predikt van kettingen. We moeten een kerk zijn die verlossing predikt van de hel. Halleluja. Niet zozeer om mensen comfortabel te maken en ze wat hoop te geven. Nee. Ze moeten weten dat ze zondaar zijn en dat ze juist moeten staan ten opzichte van de Heer. En dat ze zich moeten bekeren. Amen. Als we dat niet voor ogen houden, want dat is de kern van het evangelie, dan worden we een andere socialistische beweging dat zich inzet voor een goed doel. Dan kunnen we even goed de naam van Jezus gaan schrappen en daar community center, samenlevingscentrum noemen. Maar dat is niet wat de Heer wil. We kunnen levendig lijken naar buiten toe, maar, oh, dat is levend, dat is goede muziek en gospelmuziek. Ja, en iedereen staat te klappen, maar er gebeurt niets. Hun harten worden niet aangeraakt. Boodschap wordt niet gepredikt dat de Heer wil dat gepredikt wordt. Maar broers en zusters, u kan opwekking krijgen zonder de geest van God, maar het is geen echte opwekking. Er kunnen kerken gevuld worden van 40.000 mensen, zoals in Amerika, de grootste kerk is 40.000 mensen groot met Joel Osteen als voorganger. Maar diezelfde Joel Osteen kon niet antwoorden op de vraag van Larry King. Je kunt het op YouTube bekijken. Terwijl hij werd geïnterviewd. Hij zei, ik ben een Jood. Larry King. Betekent dat als ik niet geloof in Jezus, vroeg hij aan Joel Osteen. Als ik niet geloof in Jezus, ga ik dan naar de hel? Hij zei, I don't know. Ik weet niet echt. I'm not the judge here. Ik ben hier niet om te oordelen. Larry King, maar je hebt juist gezegd. Hè, dat je, als je in Jezus gelooft, dat je naar de hemel gaat. Ja, maar ik weet niet echt. Ja, ik ken uw hart niet, Larry. En ik ken het hart niet van moslims. En het is tussen hen en de Heer. En kijk het op YouTube. Hè. En dat is diezelfde voorganger. Nu, dank de Heer, naar Gent heeft hij een maand later zijn stelling ingenomen. En heeft hij gezegd, Jezus is de enige weg en de waarheid. Maar als jij zo op een plaats wordt gesteld, dat ze vragen, nou ja, is Jezus de enige weg en de waarheid? Ga je antwoorden, ik weet het eigenlijk niet. Wat jij gelooft, dat is ook wel. Zolang dat we maar goed zijn voor de mensen. Dat is goed, hè? Amen? Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Jezus is de enige manier. We mogen hem niet schrappen uit onze programma's en met iets anders vervangen om mensen te kunnen trekken naar de gemeente. Amen? Nee. Hij moet het centrum zijn. Ik heb liever dat er maar een handvol zoals we vandaag hebben, dan dat een boel hier vol zit en dat we hier allemaal gratis snoep zitten uit te delen om mensen te kunnen aantrekken. Snap je? Je hebt de reputatie van leven te zijn, maar je bent dood. Er komen vele mensen, er stroomt veel geld binnen, maar er gebeurt niets op spiritueel niveau, wil Jezus zeggen. De geest werkt er niet. Niemand ontvangt de Heilige Geest. De mensen bekeren zich niet van hun zonde. Ze voelen zich comfortabel in hun zonde. Ze doen alsof ze levend zijn, maar ze zijn dood. Een kerk zoals de kerk in Sardes, zo vinden we veel terug in onze westerse maatschappij. Zij ruilen karakter in voor reputatie. Ik zal het nogmaals zeggen. Een kerk zoals Sardes ruilt zijn karakter in voor reputatie. Zolang we maar goed lijken naar de buitenwereld, dan staan we goed. Maar God kijkt verder dan de buitenkant. God kijkt verder dan de reputatie, want hij ziet wie wij werkelijk zijn. En sommigen willen God volgen, Jezus dienen, zolang het maar voor het oog is van anderen. Zondag ben ik de christen en wanneer niemand anders het ziet, wanneer ik alleen thuis ben, dan leef ik zoals ik zelf wil. Niemand ziet me toch daar. Dus ik leef zoals ik zelf wil. Ik geef toe aan mijn eigen zinnige lust en drift. In de kerk geef ik bijbelstudies. Zing ik mee en klap ik op mijn handen met heel mijn hart. En luid genoeg, zodat de mensen het kunnen horen. Maar thuis bekijk ik porno en op het werk lieg ik en loop ik te flirten met andere vrouwen dan mijn eigen vrouw. Maar zolang dat de mensen maar denken dat ik een vorm van heiligheid heb, zit ik mijn eigen te bedotten. Snap je wat ik wil zeggen? Want wie denken we dat we nu bedotten? Je kan God niet bedotten. God kijkt mee overal waar we heen gaan. We kunnen God niet manipuleren met goede werken op zondag, zodat God even de andere kant zal opkijken tijdens de week. Hey, God weet, ik ben naar een dienst geweest. Hè. Het is raar, maar sommige mensen denken zo. Het is een traditioneel gegeven om zondag te komen. En ze denken, God, omdat ik zondag ben gekomen, dan knijp jij wel een oogje dicht wat ik doe de rest van de week. Want ik kom de zondag. Die mentaliteit dat uit religieuze traditie is ontstaan, moet verdwijnen. Want God is geen mens dat je kan manipuleren. Je kan mensen zo manipuleren, oh makkelijk mensen. Zij vallen voor je uiterlijke schijn, amen. Maar God is geen mens dat je hem kan manipuleren. Hij is heilig en is rechtvaardig. De zwakte, wat is de reden achter al die schijnheiligheid, is omdat je bang bent voor de mening van mensen. Je vindt de mening van mensen belangrijker dan de mening van de Almachtige. Sommigen onder ons vrezen de mening van anderen meer dan de mening van God. De mening van de samenleving en hun oordeling vrees je meer dan het oordeel dat we gaan krijgen als we staan voor de troon. Maar maakt het dan echt uit wanneer ik voor zijn troon sta? Wat mensen hebben gezegd of gedacht of geoordeeld hebben over mij? Maakt het dan nog echt uit wanneer je voor de troon staat van je schepper? Amen. Eigenlijk was de kerk in Sardis gewoon geworden zoals de samenleving rondom hun. De stad had een geschiedenis van sterk te zijn. Van trots te zijn. Om rijk te zijn. En de kerk assimileerde in die cultuur. En vandaag de dag wordt het ook moeilijker om in onze samenleving op te staan en ons af te scheiden. Amen. En op te staan voor normen van de Bijbel, christelijke waarden. Vandaag de dag als je zegt bepaalde dingen, bijbels waar, dan word je aanzien als iemand van de middeleeuwen. Je wordt aanzien als een sectelid. Als je zegt van ik wacht liever tot ik getrouwd ben, tot ik seksuele relaties heb. Dan kijken ze je aan alsof je van Mars bent. En dus de druk is hoog om je te conformeren zoals de samenleving is. Wanneer je zegt van ik ben eigenlijk tegen abortus. Ik zie het leven dat begint en dat niet weggenomen mag worden. Ja, zeg, wat voor een intolerante zak ben jij, om het cru te zeggen. Ja, maar zo zeggen het, hè. Wij mogen toch doen, vrije wil, wat we zelf willen. En vandaag is er dus ook een beweging, dat noemt interreligieuze bewegingen. Dat wil zeggen, alle religies zijn waar. Er zijn vele kanten aan God. Er zijn vele manieren om hem te bereiken. Elke religie, het zijn moslims, het zijn joden, christendom, boeddha, heeft wel wat waarheid. En je kan het allemaal gebruiken om wat jij denkt dat God, of wat jij wilt dat God is, om hem te bereiken. Dit uit zich in religies die diensten te samen houden. Wisten jullie dat bepaalde katholieke kerken nu diensten te samen hebben? In Duitsland gebeurt het, amen, met moslims. Dat aan de ene kant moslims zitten op hun tapijt, of weet ik veel waar ze op zitten, en aan de andere kant zitten de katholieken, en dan is er één predikant die zo'n hele softe boodschap geeft, dat niemand aanstoot geeft waarschijnlijk. Dat zijn die interreligieuze diensten. En de wereld applaudisseert dit. Heel goed. Verdraagzaamheid, tolerantie, dat is de nieuwe God. Maar een geestesgevulde, bijbelgelovige, Godgehoorzamende christenen, weet en erkent dat Jezus de enige weg is naar God. Amen. Zijn er hier nog die geloven dat hij de enige manier is? Dat er geen één andere bemiddelaar is tussen mens en God. Amen. Dat hij de enige genezer is. Dat hij de enige verlosser is. Dat hij de enige bevrijder is. Ik hoef geen 10-stappen-programma te doen. Halleluja. Jezus is mijn bevrijder. Hij is de enige Heer en God over alles, in alles en boven alles. Amen. Er is geen God naast hem. Er is niemand die achter hem nog zal komen. Hij is de eerste en de laatste Alfa en Omega. En als je Jezus niet hebt, ben je verloren. Amen. Je moet het zeggen, als je Jezus niet hebt, ben je verloren. Of je een atheïst bent, of je nu een goede moslim bent, een goede boeddhist. Er is maar één manier om in het koninkrijk van God te komen. En dat is doorheen Jezus Christus. En als we compromitteren op die boodschap, amen, dan worden we doods. U mag levend lijken en de wereld mag u applaudisseren van, wat, dat is een kerk. Die tolerant is, die geen aanstoot geeft aan mensen, maar de boodschap van Jezus geeft aanstoot. Jezus heeft het zelf gezegd. U zult gehaat worden omwille van mijn naam. U zult vervolgd worden omwille van mijn naam. Als je mijn naam predikt, als je predikt, er is maar één, dan gaan mensen stenen werpen naar jou. En vandaag de dag gebeurt dat. En als je vandaag zoiets zegt zoals ik vandaag heb gezegd, dan word je aanzien als engeestig, onverdraagzaam, intolerant. Je bent iemand met oogkleppen op, iemand die anderen oordeelt. Wie ben jij om te oordelen? Heeft Jezus niet gezegd, dan quoteren zo gezegd de Bijbel, heeft Jezus niet gezegd, je mag niet oordelen? Dus één vers dat ze kennen, en dat is die vers. Je mag niet oordelen, maar het is totaal zijn context gerukt. Amen. Maar broeders en zusters, we mogen niet worden zoals de kerk in Sardes, die zijn reputatie kiest boven zijn relatie met de enige echte schepper. We kiezen om levend te zijn, amen, voor het oog van de buitenwereld, of kiezen we om dood te zijn voor het oog van de buitenwereld, maar levend in de ogen van de Heer, amen, dan krijg je karakter, dan krijg je een relatie, amen. Als er maar één is, dan is de rest vals. En dan moeten we dat ook zo beleiden. Als er maar één waarheid is, dan is al de rest een makelij van de duivel. Er is momenteel veel te doen rond, iedereen kent ze wel, Oprah Winfrey. Ken je wel, ze was een heel bekende talkshow host. Wel, ze is nu van dat format een beetje afgedreven en heeft nu een spiritueel programma. Zij doet nog altijd een talkshow, maar het is steeds over spirituele, christelijke dingen. Zij quoteert veel uit de Bijbel en zij haalt vele voorbeelden uit de Bijbel aan en principes van de Bijbel haalt ze aan en ze nodigt bekende predikanten uit in haar programma. En ze gebruikt veel van de Bijbelse principes, zoals vergeving, en ze spreekt over liefde voor elkaar, ze spreekt over geven in plaats van te nemen, en dat zijn goede dingen. Prijs de Heer dat sommige mensen daar het licht in zien, dat in de Bijbel staat, maar ze mengelt het met andere zaken. Ze beleidt niet dat Jezus de enige manier is om in het koninkrijk van God te komen. Ze heeft het niet over zonde, over heiligheid, over bekering, over gehoorzaamheid aan God. Eigenlijk is het een vorm van moderne spirituele poppsychologie. Ze heeft het over gebed en hoe gebed haar vreugde doet geven. Maar ik vraag me af, tot wie bidt ze? Gebed kan u vreugde, meditatie kan u vreugde geven, kan u rust doen geven, maar tot wie bid je, in welke geest bid je? Amen. Ze heeft het niet over zonde en bekering, elke is moderne, spirituele, populaire psychologie, verpakt met een paar christelijke elementen, dat veel mensen verleidt. Als je ziet de mensen die afkomen, stadions vol, komen af om haar te horen. Ik bid dat er een paar mensen mogen zijn die het kunnen onderscheiden, het valse van het echte. En ook al is het de duivel die misschien regeert over die plaats, God kan er een paar mensen gaan uittrekken. Misschien een paar van die Bijbelse principes die ze noemt, dat mensen hun oren opengaan en dat ze Jezus beginnen te volgen. Amen. Romeinen 1:16 zegt, ik schaam mij niet voor het evangelie, want het is de kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Ik schaam mij niet, NBG Brio, Romein 1:16. Ik schaam mij niet voor het evangelie. Vandaag de dag moeten we blijven volhouden in de boodschap van Jezus. Ook al kost het u reputatie. Paulus zegt, ik schaam me niet. Ook al kost het u iets om Jezus te erkennen. Hij is de enige. Ja, maar meneer, wat wil jij nu zeggen? Dat ik verloren ga? Ja, ik weet dat niet. Ik weet dat niet. Ik mag niet oordelen over u. Ja, maar ik geloof niet in Jezus. Hè. Ik geloof in dat en dat. Ja, wel, kijk, zolang dat je goed doet. Nee, Jezus zei. Zolang dat je niet opnieuw geboren wordt uit water en uit geest, kan je het koninkrijk van God niet binnengaan. U moet opnieuw geboren worden. U moet bekeerd worden. U moet afstand doen van uw zonde. Halleluja. U moet de Heere volgen. Het begint bij geloof. Halleluja. Ik zit liever in een gemeente dat doods lijkt voor de buitenwereld, zoals degene in Smyrna, maar levend voor de Heer. Dan in een gemeente zit dat zich heeft aangepast aan de samenleving en de cultuur rondom hun heen en bang is om het woord van God te prediken. Om mensen te paaien en hun reputatie hoog te halen. Amen. Geef mij maar een paar mannen en vrouwen die zeggen, ik schaam mij niet voor het evangelie. Want het is de kracht van God tot behoud voor één ieder die goed is. Nee, die gelooft. Van één ieder die gelooft. Halleluja. Geef mij een paar mannen en vrouwen die geloven dat Jezus de enige is. Dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Dat Hij het licht van de wereld is. En al die andere goden zijn verzinsels en maaksels van de duivel om de mensheid weg te leiden van de enige ware God. Amen. Vers 2, Openbaringen 2, broer Jong. Dit is wat Jezus zegt tegen de kerk. Om te veranderen. Hij zegt, word wakker. Vers 2, Openbaringen 3. Word wakker, zegt Jezus. Met andere woorden, hij wil zeggen, begin met eerlijk te zijn over jezelf. Ja? Leef niet langer in de leugen dat het allemaal oké is. Leef niet langer onder de reputatie dat je levend bent, terwijl je diep binnenin weet dat je niet goed bezig bent. Maar we bedotten het en we bedotten onszelf. Bid, wat moeten we doen? Bidden dat de Heilige Geest, halleluja, je motieven begint te onderzoeken en naar boven brengt wat er in je hart zit. Zoals David zei, Psalm 139, vers 23. David zei, doorgrond mij God, ken mijn hart, peil mij, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga, leid mij over de weg die eeuwig is. Psalm 139, vers 23. Halleluja. Word wakker, zegt Jezus. Begint te beseffen, amen, dat het niet oké is. En ieder van ons moet dit eigenlijk doen in zijn leven. Bidden wat David heeft gebeden. En ik weet, sommigen durven het niet te bidden. Omdat ze weten dat er iets schort. Maar toch moet je bidden, doorgrond mij, peil mij, Jezus. Ken mijn hart, weet wat mij kwelt. Zie of ik geen verkeerde weg ga, leid me over de weg die eeuwig is. Het kan misschien niet mooi zijn wat de Heer naar boven brengt over jou, maar loop er niet van weg. Loop ermee naar de Heer. Loop ermee naar iemand, naar een broeder of zuster die je kan vertrouwen. Een broeder of zuster in de Heer, waarnaar je je zonde kunt beleiden. De Bijbel zegt in Jacobus hoofdstuk 7, beleid je zonde naar elkaar toe, beleid je fouten naar elkaar toe, zodat je genezen mag worden. Amen. Er is genezing in beleiding. Amen. Er is genezing om te zeggen, broeder of zuster, weet wat, ik heb me nu al jaren voorgehouden als iemand anders. Jij ziet me steeds als iemand met een glimlach. Jij ziet me steeds als iemand die binnenkomt en die levendig is. Maar eigenlijk zit ik al jaren met een verdoken kwelling. Met een verdoken geheim leven. En dit en dat heb ik. En vanaf het moment, broeders en zusters, dat we ons gevecht in het licht beginnen te brengen, kan er verlossing komen. Kan er genezing komen. Halleluja. Ik weet nog steeds de getuigenis van mijn broer, die als jeugdleider in Brussel jaren voor de pulpiter stond en steeds de jongeren aan het toespreken was, maar in het geheim had hij een verslaving aan pornografie. En dat is natuurlijk uit een boze voor iemand die in een leidinggevende functie staat in een gemeente. En hij wist dat het verkeerd was, maar hij kon er niet aan ophouden. Maar hij hield het voor zichzelf. Hij kon het niet meer naar buiten komen, want wat zou er gebeuren met zijn reputatie? Wat zou er gebeuren met het beeld dat hij had? Maar God legde het op zijn hart en liet zien dat hij eruit moest voorkomen. En hij begon het te beleiden aan verschillende mensen, aan zijn voorganger, aan zijn moeder, aan broeders en zusters. En ze begonnen te bidden voor hem en hij werd bevrijd van zijn verslaving. God heeft hem bevrijd van de ene dag op de andere, omdat hij besloot, ik ga het niet meer voor mezelf houden. En weet je wat, de mensen waarnaar hij het zei, zij stonden daar niet met een stok. met een zweep om hem te straffen. Hij is een vuile jeugdleider. Wat doe je allemaal in je vrije tijd? Dat mag niet. Nee, zij omarmde hem met open armen en baden voor hem. Voor herstel. Jij die spiritueel en vroom is, zegt de Bijbel. Herstel je broeder wanneer je ziet dat hij in zonde is. Herstel hem, bemoedig hem. Ga hem niet nog wat dieper in de put brengen, want hij weet dat hij verkeerd heeft gedaan. Dat helpt niet. En dus zoek iemand dat je kan vertrouwen. Word wakker. Het tweede dat Jezus zegt, versterk uw laatste krachten. Amen. Word wakker, versterk uw laatste krachten. In de Grootnieuwsbijbel staat, herstel wat nog over is. Met andere woorden, doe er iets aan, doe het nu het nog gaat. Nu je nog wat kracht hebt, gebruik hetgeen dat je nog hebt. Zit er nog liefde in jou? Zit er nog passie in jou voor God? Wel, gebruik dat. Begin daarmee. Begin nu, ook al is het met iets kleins. Ken je die mensen die zeggen, oh, eigenlijk moet ik mijn garage gaan opkazen. Ja, iedereen moet zijn garage moet opgekazen worden. Maar wie houdt ervan om zijn garage op te kazen? Niet veel mensen. Amen. Dat is een rotklus. En je zegt van, ik ga je toe wanneer ik een weekje verlof heb. Of ik ga je toe wanneer de kinderen van huis zijn, als ik het wat minder druk heb. Dan begin ik aan dat kot daarop te kuisen. En dan heb ik daar energie en moed voor. Maar je weet, dat gebeurt dan ook niet. Want dan is het weer die vakantie. En dan zijn er weer andere dingen. En dat opruimen, dat schuiven ergens op een to-do-lijst, ergens van onder. Zo belangrijk is het nu eigenlijk toch niet. Maar eigenlijk, hetgeen dat we moeten doen, is gewoon eraan beginnen. Heb je kracht vandaag, begin eraan, ook al is het met een klein hoekje. Begin eraan met dat klein hoekje, pak een borst aan en doe, begin daarmee. Amen. De Bijbel zegt, en dit is een opmerkelijke vers in Prediker 11:4. Want mensen wachten en wachten maar om iets te doen. En sommigen zeggen, ik wacht tot de perfecte situatie, Prediker 11:4. Ik wacht op de perfecte omstandigheden om te veranderen. En sommigen manipuleren God. En zeggen, God, als jij dat en dat doet, ik wacht tot dat, dan ga ik leven voor u. Dan ga ik mijn leven geven voor u. Ja, nee, dan ga je nog lang mogen wachten, want God is niet iemand dat je kan manipuleren. Prediker 11:4 zegt, wie altijd op de wind let, komt nooit aan het zaaien toe. Wie altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan het maaien toe. Dat is mooi, hè? Wie altijd op de wind, is vandaag de goede dag? Nee, is een beetje wind, voel ook wind. Zullen we gaan? Straks is misschien storm. Kun maar beter niet zijn. Oké. Okay. Je altijd naar de wolken kijkt, komt nooit aan het maaien toe. Het gaat regenen vandaag. We kunnen vandaag ons gras niet aan doen. Ik denk toch, het ziet er donker uit. Maar als je zo elke dag gaat maar wachten en wachten, dan gebeurt er uiteindelijk niets. Want dan kom je niet toe aan maaien en aan zaaien. Amen. Halleluja. Doe het. En doe het zo snel mogelijk. Want we weten niet wanneer de Heer terugkomt. Hij zegt, word wakker. Want ik kom terug op een tijd dat je niet verwacht. Als een dief. En waarschijnlijk een dief in de nacht. Hoofdstuk 3. Sorry, vers 3. Dus hij zegt, word wakker. Versterk uw laatste krachten. Gebruik hetgeen dat er nog in u zit. En er is altijd een waardvlammetje. Amen. En dan zegt hij, herinner u dat u de boodschap hebt ontvangen en begrepen. Houd eraan vast en breek met het leven dat u nu leidt. We moeten meer zijn dan een hoorder van het woord. Amen. Je moet ook een doener worden van het woord. Mensen krijgen een boodschap te horen op de zondag van om en bij de 40 minuten, misschien soms wel langer. Amen. Als je tenminste trouwvol komt op zondag. Maar de vraag is, wat doe je met de informatie die we geven? Wat doe je met die 40 minuten informatie? Wat doe je daarmee? Is het om je geweten te sussen? Is het om informatie op te slaan en dan die niks mee te doen? Dan kun je even goed thuis blijven en een paar encyclopedieën beginnen te lezen. Een paar bijbelstudies beginnen te lezen online. Daar staat ook informatie in. Maar ik hoop en ik bid dat je deze week hetgeen de Heer zegt tegen de kerk in Sardes, wat de Heer zegt tegen mensen die een oor hebben om te horen, dat je het ook daadwerkelijk gaat uitvoeren tijdens de week. Dat je gaat bidden, zoals ik heb gezegd, bid zoals David, dat de Heer je gaat onderzoeken, dat hij gaat peilen en zien wat je kwelt. Dat je gaat bidden, dat je niet conformeert naar het beeld van de samenleving, dat je gaat bidden dat je reputatie niet belangrijker is dan wat God denkt over jou. Amen. Doe, wees niet alleen een hoorder, maar een doener van het woord. Wat zou de Heer willen zeggen? Vers 4. Maar als u niet wakker wordt, kom ik onverwacht als een dief op een tijdstip dat u niet kent. Wat zou de Heer hiermee willen zeggen? Nadat hij 3 dingen heeft gezegd, herinner het woord, doe het woord, word wakker en versterken. Zegt hij, als je niet wakker wordt, kom ik onverwachts. Wat wil hem hiermee zeggen? Trouwens, de tweede keer zegt, Tweede keer dat hij zegt dat ze wakker moesten worden. Nu in relatie dat hij onverwacht zou komen als een dief op een uur dat ze niet zouden kennen. Wel, voor ons is het misschien een beetje moeilijk om te begrijpen wat Jezus hier nu mee bedoelt. Maar voor de mensen die woonden in Sardes, zij begrepen wat Jezus bedoelde. Want zij kenden de geschiedenis van hun stad. Laat me even vertellen. Ik heb er straks al gezegd dat Sardes bekend stond om hun sterke verdediging. Dat de stad maar een paar keer is ingenomen door vijandelijke legers over de loop van enkele eeuwen. Wel, de inwoners van Sardes waren zo trots, hadden zoveel vertrouwen in hun grote muren, in die enorme muur die hun stad omringde en dan die bergen achter hun. Ze hadden zo'n vertrouwen in hun eigen verdediging, dat wanneer een vijandelijk leger op hun afkwam, dat ze zelfs het nalieten om wachten op de muur te zetten. Dat ze dachten, oh, daar komt geen leger binnen, laat die dan maar staan voor onze deur, laat die maar rond onze stad belegeren. Zij komen niet binnen. Zij werden zo trotserig en lui dat ze het nalieten om elke nacht fatsoenlijke wachtposten te zetten op die hoge muur. En weet je, in 600 voor Christus kwam daar een leger en ze zagen dat er een zwak punt in hun verdediging was. Er was op een bepaald deel op hun muren waren er geen wachtposten. En op een avond of tijdens, ik weet niet meer juist wat het was, begonnen ze die muren te beklimmen en ze namen de stad in. En dit bracht een einde aan een dynastie van koningen in 600 voor Christus. Je denkt van dat ze hun les wel zouden geleerd hebben. Nee, 3 eeuwen later was er een koning genaamd Antiochus de Grote. En die was aan het vechten om controle voor de stad van Sardes. En ook Antiochus gebruikte dezelfde strategie als degene voor hem. Hij zag dat er een deel van de muur minder bewaakt werd en hij creëerde een afleiding aan de andere kant van de muur, zodat hij een klein leger ongehinderd over die muur kon laten klimmen en zo van binnenuit de stad kon innemen. Ze deden de poort open en het leger ging binnen en 's morgens stond daar ineens een heel leger voor de huizen van hun mens, van de mensen van Sardes. De geschiedenis herhaalde zich, de mensen hadden niets geleerd uit hun fouten. En daardoor dat de Heer zegt, word wakker. Begin te bewaken. Weet je wat uw stad heeft meegemaakt? Telkens als ze onbewaakt waren, telkens als ze dachten, safety, safety, safety. We zijn veilig, we zijn veilig. Rust en vrede, die kunnen ons niks aandoen. En de volgende morgen stonden ze daar voor hun deur. Ook vandaag de dag, en ik eindig met dit, leren sommigen niet de les om steeds waakzaam te zijn. Petrus zegt, wees waakzaam. Want de duivel gaat rond op zoek naar een prooi die denkt dat hij of zij in orde is en vertrouwt op zichzelf. Ik zal het wel redden. Moet mij niet vertellen. Ik zal dat wel oplossen op mijn manier. In plaats van te vertrouwen op de Heer. En Jezus zegt tegen zo'n mensen, word wakker, wees waakzaam, want ik kom als een dief. Wanneer jij het niet verwacht, jij vertrouwt op je hoge muren, je moet waakzaam zijn, je moet wachtpotsen erop zijn, je moet een relatie hebben met mij. Bid elke dag in de naam van Jezus, heb een relatie met mij. Bid niet om te moeten bidden, maar bid omdat je het wil, omdat je een relatie wil hebben met mij. Kom tot mij, wees eerlijk. De Bijbel zegt, zo zal het ook in de laatste dagen zijn. Mensen gaan zeggen vrede, mensen gaan zeggen veiligheid. Weg met de doemsprofeten. We willen ze niet meer horen. Alles gaat in orde komen. Nee, dat zijn geen tekenen van de eindtijd, zeggen ze. Dat is een normale gang van zaken. Zo gaat het al jaren en jaren. Dit is niet het einde van de wereld. Nee. We staan op het hoogtepunt, zeggen ze, van de mensheid. Dat is de normale gang van zaken. Maar broers en zusters, de Heer is vandaag de dag mensen aan het waarschuwen doorheen dromen en visioenen van mensen en van gelovige mensen. Amen? Ik weet nog, zuster Julie, je hebt een paar weken geleden verteld van een droom. Dat je een droom had dat je in Jamaica was in de kerk en dat je zag dat je binnen zat in de kerk en van buitenuit zag je een grote stad naar de aarde komen. Wel, dat is het teken dat de Heer op komst is. Het is niet toevallig. Mijn moeder deze week heeft een droom gehad. Misschien heeft ze tegen sommigen al gezegd of geschreven via e-mail. Ze heeft een droom gehad en ik ga niet alles vertellen, want ik weet zelfs de details al niet meer. Vraag het straks maar aan haar. Maar een soortgelijke droom. Het is trouwens een derde droom dat ze heeft gekregen. Vorig of 2 jaar geleden, wanneer is het gebeurd, was het ook soortgelijk en daarvoor nog soortgelijk. Maar nu is de droom gevorderd. Het gaat over een baby. En de baby stelt de kerk voor dat ze in haar handen houdt en ze moet het afgeven. En de baby ziet er vlekkeloos uit en rimpeloos uit. En uit Openbaring heeft ze verstaan dat dat de gemeente is die in de handen van de Heer komt, die terugkomt. Amen. Ze komt mensen tegen in haar droom die juist zeggen wat ik nu zeg. Oh, dat is wat er gaande is in de wereld, dat is allemaal niet erg. En ze ziet overal ontploffingen en aardbevingen, uitbarstingen en gebeuren in heel de wereld. En mensen rondom haar, zij zien niet het gevaar in. Zij horen niet wat zij hoort. En vandaag de dag zijn er spirituele mensen die het wel zien en de wereld zegt, oh, dat is oké, het komt wel in orde. En dan op een dag, in je droom, kwam de opname, kwam de Heer terug voor zijn volk. Amen. Natuurlijk, we baseren onze theologie niet op mensen die dromen hebben. Maar de Bijbel zegt wel, in de laatste dagen zullen jullie jongeren visioenen hebben en je oudere mensen zullen dromen. Amen. Je zonen en dochters zullen profiteren. Vandaag de dag, halleluja, is de roep om te bekeren nu eens zo relevant als in de tijd van Openbaring. Het is geen tijd om in slaap te vallen. Jezus zegt, word wakker. Wees waakzaam, want ik kom als een dief in de nacht. Kunnen we allemaal recht staan? Halleluja. Jezus. Amen, amen, amen. Halleluja. Amen, ik heb veel gezegd. Amen. Maar laat het me even samenvatten voor u, om het duidelijk te maken in je geest. De kerk in Sardes was rijk. De stad was rijk, was welvarend, was economisch welvarend. Ze hadden goede bescherming. En de stadsgenoten riepen veiligheid, veiligheid, rust en vrede. Maar eigenlijk hadden ze de reputatie om levend te zijn, maar waren ze doods. Broers en zussen, we moeten voorzichtig zijn dat we de cultuur rondom ons heen niet in de kerk brengen. We moeten voorzichtig zijn dat we die mentaliteit niet overnemen. En zeggen van, oh, dat zeggen ze nu al honderden jaren, dat de Heer gaat terugkomen. Hij gaat toch niet, maar hij gaat terugkomen. Zijn beloftes zijn ja en amen. Het is zo, halleluja. En zijn komst komt dichter en dichter. En we moeten voorbereid zijn. Mij maakt het niet uit of het over 10 jaar is of morgen. U moet nu, vandaag, voorbereid zijn. En de Heer zegt, word wakker. Wees eerlijk met jezelf. Begin te onderzoeken, Heer Jezus, wat er in mijn hart zit. Heer, laat uw Heilige Geest in mijn hart werken. Zo moet je beginnen bidden. Amen. Versterk uw laatste krachten. Wees een doener van het woord en niet alleen een hoorder van